Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Loof, loof den Heer, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijne wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijne naam en grote deugden eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Het 11e van 103. Luisteren we naar Gods heilig woord en wel uit Lucas 2 vers 8 tot en met 20. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de Dordtse leerregels. En daarvan hoofdstuk 1, de paragrafen 1 tot en met 6. U kunt meelezen. De Dordtse leerregels is te vinden na de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst heb je de catechismus en daarna de belijdenis des geloofs en daarna de Dordtse leerregels. Wij lezen dus eerst Lucas 2 vers 8 tot 20 en daarna de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 1 tot en met 6. En vervolgens zingen wij van Psalm 34 en daarvan het 4e vers.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschieden, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Dan gaan we lezen artikel 1 tot met 6 door de leerregels, hoofdstuk 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks een eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermeldt en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, hetwelk, evenals als de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo den heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft.
tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 2, vers 14, het laatste stukje van de inhoud van het lied der engelen, namelijk in de mensen een welbehagen. Tot zover onze tekst. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, wij bidden u, of gij ons toch wilt vervullen met eerbied en diep ontzag. Als we op deze tweede dienst, op deze kerstdag, tot u naderen in het gebed om ons te scharen rondom uw woord. De belijdenis dat het woord vlees geworden is. En Heere, geef toch dat wij ook het nut en het voorrecht daarvan mogen proeven en smaken deze middag. Dat er in ons hart plaats mag komen voor dat vlees geworden woord. Dat wij met eerbied ons mogen buigen bij de kribbe. En dat u onze ogen opent voor de nederige staat van u, o Heere Jezus. En dat wij stil mogen zijn en daarin overdenking te zien krijgen dat gij dat gedaan hebt om ons mensen op te rapen uit onze diepe verlorenheid. Dat gij sterke schouders hebt, zoals ook de profeet dat heeft gezegd, waarop gij uw volk en kinderen draagt, vanaf het moment dat u ze op uw schouders hebt genomen, en dat is reeds in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, zoals wij ook zullen vernemen vanuit de prediking, en dat gij ze daar aanvaard hebt. En dat gij beloofd hebt, Heere Jezus, aan uw Vader, dat gij hen volkomen zult zalig maken van al hun zonden en van al hun ongerechtigheden. En dat gij ze nooit van uw schouders zult afwerpen, maar dat gij ze zult dragen naar de stal van de hemel. En zo hebt u uw volk en kinderen meegenomen naar het kruis en zijn ze met Christus gekruisigd, meegenomen naar het graf en zijn ze met Christus begraven, meegenomen uit het graf om met hem op te staan, ja, meegenomen naar de hemel. En daarom mag Paulus ook door het geloof alreeds zeggen, medegezet in de hemel. Hoewel de werkelijkheid zo is dat uw kinderen nog als pelgrims over deze aarde gaan en dat zij de strijd des geloofs nog strijden, maar geef dat zij het mogen zien bij tijden en ogenblikken dat de strijd reeds gestreden is, dat gij reeds de kop van de duivel vermorzeld hebt, dat gij de overwinning behaald hebt. En dat gij voor uw volk en kinderen een plaats in de woestijn hebt gegeven waar de duivel niet kan komen. En Heere, daarom ligt er in dat welbehagen van u zo'n rijke troost, zo'n rijke vastigheid, zoals we dat net ook in onze belijdenis hebben kunnen lezen. Maar u weet dat de duivel ook misbruik maakt van dit leerstuk, door arme zondaren ermee te bestrijden, mee te plagen. Want wij zijn mensen, wij verdraaien alles tot ons verderf. En Heere, wij bidden u, neem toch die gedachten af van degene onder ons die daar voortdurend mee vastlopen, dat u al van eeuwigheid zondaren hebt uitverkoren tot de zaligheid. Dat u al weet wie er zalig zullen worden en hoe groot dat getal dat is, en dat zij daarmee geplaagd worden door de duivel, en daarmee verlamd worden door de duivel, en dat het ongeloof daarop inspeelt. Heere, geef toch dat we daarvan verlost zullen worden, en dat gij met uw Heilige Geest hen laat zien dat gij hen roept. En dat wij ook te maken hebben met datgene wat ons geopenbaard is in uw woord. Dat gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leven. En wij lezen dan ook in Gods woord dat de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Gelijk de zon alle mensen beschijnt, zo is de zaligmakende genade ook verschenen aan alle mensen. En hebt u het zelf gezegd, Heer Jezus, dat het evangelie gepredikt moet worden aan alle creaturen. En dat daar de engelen gezongen hebben tot eer van God. En dat zij gezongen hebben als een lied dat wereldwijd verspreid mocht worden. Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En wij bidden u of gij dat ook in ons leven wilt toepassen. Dat wij persoonlijk toch dat deel aan mogen krijgen aan dat welbehagen van u. En wij pleiten daar dan ook op uw welbehagen, Heere, op uw Zoon, de Zoon van uw eeuwig welbehagen. Of gij daartoe ook uw dienstknecht wil gebruiken, omdat gij hem gezonden hebt naar de gemeente, zoals we dat beleden hebben met onze Dordtse leerregels. En dat ook onze jongeren dat zien mogen, dat zij zo ook biddend werkzaam mogen worden met hun doop, biddend werkzaam mogen worden met de genademiddelen, biddend werkzaam mogen worden met de toezeggingen Gods. Schenk ze daartoe toch geloof, o Heere. Opdat zij het mogen leren verstaan in hun leven om aan te houden aan de troon uw genade. Open dan ook het woord voor uw kind en knecht. En open het woord voor ons allen wanneer we luisteren, o Heere, naar dat woord dat gij ons geschonken hebt. Opdat dat woord kracht mag doen tot zaligheid met ieder die gelooft. En dat bidden wij u alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 5. Psalm 91, vers 1. Dat gaat over de schuilplaats des Allerhoogsten God. En vers 5, dat gaat ook over de engelen. Ik steun op God mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult er in gevaren zien, voor uw behouden is strijden. Wij noemden u vers 1 en 5 van Psalm 91 en de Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren en uw waarheid ten allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Ja, misschien hebt u het ook wel eens gehad, gemeente, dat u ging nadenken over de uitverkiezing. En dat de duivel u ging plagen met de gedachte van, ja, stel je nou eens voor dat je niet uitverkoren bent. Dan kun je je leven lang in de kerk zitten, je kunt in de Bijbel lezen, je kunt gaan bidden. En uiteindelijk blijkt dat je een verworpene bent. Wat heeft het dan eigenlijk voor zin om dat te doen? En andersom natuurlijk ook jonge mensen, dat je tegen jezelf zei, en als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Dus of ik nu slaap in de kerk of niet, of ik nu bid of niet, of nu ik luister of niet, dat maakt allemaal niets uit. Want als ik een uitverkorene ben, dat ligt toch al van eeuwigheid vast. Ja, gemeente, dat is een goddeloze redenering. Dat is een redenering die de duivel ons influistert. Om datgene niet te zien, niet te willen zien wat God gegeven heeft. 400 jaar dort. 400 jaar dotse leerregels. We hebben de laatste maanden daar veel van gehoord, nietwaar? 400 jaar Gods welbehagen? Nee toch? Gods eeuwig welbehagen? Nee toch? 4000 jaar Gods welbehagen? Nee, ook niet. 400.000 jaar dan? Nee, ook niet. Het welbehagen van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid en dat overstijgt alles, gemeente. Dat overstijgt ons klein menselijk denken. Het eeuwige welbehagen van God wordt in de velden van Efrata de lof en de eer toegezongen bij de geboorte van de Heer Jezus. Juist toen de Heer Jezus geboren is, heeft God laten zien wat zijn welbehagen is. Heeft God laten zien dat dat de bron is waaruit zijn eeuwige gedachten uit voortkomen aangaande de verlossing van een zondaar. En wat hij ervoor over heeft gehad om een zondaar, al is het één zondaar, te redden uit het eeuwige verderf. En daarom zingen die engelen daarvan, van dat welbehagen van God. En daar willen we dan ook naar luisteren, gemeente. Gods welbehagen geprezen bij de geboorte van Christus. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst, door wie? Ten tweede, voor wie? En ten derde, over wie? Dus Gods welbehagen geprezen bij de geboorte van Christus. Door wie? Wie doen dat? En dan voor wie? Voor wie doen ze dat? En over wie gaat het eigenlijk? In dat kleine stukje, daar willen wij ons ook toe beperken. Dat stukje uit onze tekst in de mensen een welbehagen. Eerst dus, door wie? Door wie wordt dat gezongen? Het ere zij God daar in de velden van Efrata. Wie zijn het die zich hier richten op God die in de hoge woont? In de hoge. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op de aarde. Zo kijken de engelen naar de aarde neer en dan horen we gelijk wie het zijn. Dat zijn de engelen, maar hoe worden ze hier getypeerd in de context? Nu, er staat in vers 13 en van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers. Zo worden ze hier aangekondigd. Het gaat hier dus over een groot leger, jongens en meisjes. Een leger van soldaten. Want dat betekent het woord heerlegers. Dus het gaat hier niet om liefelijke figuurtjes die je soms wel eens aantreft in de schilderkunst. Als kleine baby's met kleine vleugeltjes die dan een muziekinstrument in hun hand hebben. Nee, maar het gaat hier om soldaten. Soldaten die klaarstaan voor de strijd. Een hemels heerleger. Hemelse soldaten die zich opstellen rondom die herders. En ook rondom de geboren koning, de Heer Jezus Christus. Hemelse soldaten, onze kanttekeningen zeggen, dat is der engelen die als een Heer des Heren zijn, door welke hij de vromen beschermt en de kwaden straft. Gods leger. En God bedient zich daarvan. Op dit moment zijn er ook engelen hier in de kerk. Engelen zijn overal, jongens en meisjes. Je kunt ze niet zien, want het zijn geesten. Dat ze soms zo geschilderd worden, dat is omdat ze af en toe ook verschenen zijn aan mensen in het Oude Testament. En dat is omdat God zelf er een tekening van gegeven heeft op de berg Sinaï aan Mozes. Toen hij Mozes vertelde hoe hij de ark moest maken en dat boven op de ark twee engelen moesten plaatsvinden. En dat ook de engelen afgebeeld moesten worden op dat dikke kleed tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dus God heeft aan Mozes wel verteld hoe ze eruit zien. Vandaar ook dat wij er ons ook best een voorstelling van maken. En dat we er ook best een tekening van mogen maken, jongens en meisjes. Alleen we moeten oppassen dat we de engelen niet gaan aanbidden. Want het gaat niet om de engelen, het gaat om de ere Gods. En God die bedient zich van deze engelen als een groot leger voor degenen die hem vrezen. Maar ook om ze in te zetten tegen de goddelozen. We kunnen daar treffende voorbeelden van vinden in de Heilige Schrift. Ik denk aan het moment dat Jacob op de terugweg is naar Kanaan. En dan ziet hij er erg tegenop om Esau te ontmoeten. En dan lezen wij in Genesis 32 vers 1 en 2... dat de engelen hem tegemoet gaan. En dan ziet hij een groot leger van engelen. En daarmee wil de Heere hem bemoedigen. En zeggen, Jacob mijn kind, je hoeft niet bang te zijn voor Esau, want ik zal je beschermen. Ze worden in het woord genoemd krachtige helden die zijn woord doen. Dus die engelen die zullen het woord van God overbrengen. En ik geloof dat ze dat vandaag aan de dag nog steeds doen. Wij horen dat wel eens dat kinderen van God bepaald worden bij een woord uit de Bijbel. Dat hen als het ware ingefluisterd wordt. Dat met kracht op hun hart gebonden wordt. Nou, dan is er op dat moment niet een dominee die aanwezig is. En dan wordt er niet een bandje opgezet. Maar dan zijn het de engelen die dat woord van God brengen bij een kind van God die in de benauwdheid is. Die in de strijd is. Die bedroefd van hart is. Terwijl de Heilige Geest gebruikt om dat met kracht in zijn hart te verklaren. Ze worden uitgezonden, dat geloof ik vast en zeker, gemeente. Om Gods kinderen te beschermen tegen de aanvallen van de duivel. Het is een leger dat oneindig groot is. Oneindig groot. 10.000 maal 10.000 staat er in Openbaringen 5 vers 11. De Heer Jezus zegt tegen Pilatus, ik kan 12 legioenen engelen oproepen. En Pilatus begreep dat. Want een legioen, dat is een Romeinse eenheid van 5.000 soldaten. Nou, ik kan in één keer 12 keer 5000 soldaten bijeenbrengen, hoor, Pilatus. Dus dat is 60.000 engelen in één keer. Als een groot leger dat het voor mij op zal nemen. Kijk eens, zegt Elisa tegen zijn jongen, achter die Syriërs. Kijk eens, die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. En daarom moeten de herders daar wel zo'n geweldig groot leger hebben gezien. Toen die engelen daar begonnen te zingen tot eer van God. Gedienstige geest die ingezet werd. Toen op dat moment ook heel concreet. Gods kinderen zouden er meer acht op moeten geven. Hoe dat plaatsvindt. Want er zijn natuurlijk exegeten die hebben zich afgevraagd van, als die herders dan hun kudde verlaten, wie passen er dan op de schapen? Nou, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig, jongens en meisjes. De engelen. De engelen die hebben daarop gepast. En de engelen die hebben hem beschermd toen de herders met haast gingen naar de kribbe toe om daar de Heer Jezus te zien, jongens en meisjes. Want de duivel die zal proberen een arme zondaar bij Christus vandaan te houden. Die wil dat niet, dat wij echt kerst gaan beleven in het hart. Die zal er alles op alles doen om de adventsbelofte in twijfel te trekken. Die zal er alles op alles doen dat Gods kind niet bij die kribbe terechtkomt. Maar God die schakelt de engelen in, juist wanneer er hoogtepunten zijn in het geestelijke leven. En hoe weet u dat, dominee? Omdat juist ook de engelen ingezet worden bij de hoogtepunten van de heilsfeiten. Hier worden ze ook ingezet. Een hoogtepunt als de Heer Jezus wordt geboren. En de engelen zijn erbij. De engelen zijn erbij als de Heer Jezus gaat lijden. De engelen zijn erbij als de Heer Jezus opstaat uit de doden. De engelen zijn erbij als de Heer Jezus ten hemel vaart. Ja, gemeente, de engelen die zullen erbij zijn wanneer de Heer een geestelijke doorbraak gaat geven. Wanneer Christus geopenbaard wordt in je hart, dan zullen de engelen erbij zijn. Die stuurt God erop af om zijn volk en kinderen te beschermen wanneer dat plaatsvindt in het geestelijk zielenleven. Ja, het zijn de engelen die hier zingen. Maar op één punt, dan zijn de engelen eigenlijk schepselen die het niet weten. Die het niet precies doorgronden. En dat is juist het zalig worden van zondaren. Dat is voor hen een verborgenheid. Die engelen die erbij waren toen de mens viel. En de engelen die zagen dat God vertoornd was en dat de mens weggestuurd werd uit het paradijs. En die engelen die er ook bij waren, dat een deel van de engelen vielen. De engelen die beseffen dat God heilig is. Heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat is een zwarte dag voor de engelen geweest. Dat hun mede-collega's vielen. Dat een groot deel van dat leger afviel en met de duivel meeging. En dat de mens kroonjuweel van Gods schepping viel. En dat toen daarna God niet in toorn ontbrandde, maar dat God de mens opzocht. En dat hebben de engelen niet begrepen, gemeente. Dat God toen die mens niet verdoemde, niet naar het eeuwige verderf stuurde. Maar dat die mens opgezocht werd met het evangelie. Dat evangelie van vrije genade. Dat snappen ze niet, gemeente. Ze snappen wel dat zij bij het paradijs neergezet worden om die mens tegen te houden. Dat zij niet meer in het paradijs kunnen met het zwaard van Gods gerechtigheid. Maar zij snappen niet Gods langmoedigheid. dat God in zijn langmoedigheid een verlosser heeft beloofd. En wie zal dat dan zijn? Wie zal dat kunnen om Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid bij elkaar te brengen, gemeente? Er staat in 1 Petrus 1 vers 12, in de welke de engelen begeerig zijn in te zien. En dat is dat moment dat zij boven de ark op dat verzoendeksel kijken. En dat zij niet door dat verzoendeksel heen kunnen kijken. Dat zij niet snappen waarom God niet met die mens afrekent. Omdat onder dat verzoendeksel de verdoemende wet van God ligt. En toch worden die engelen gebruikt om die boodschap te verkondigen. Hoewel ze het zelf niet verstaan. De engel Gabriël wordt erop uitgezonden om die heerlijke boodschap van de verlosser te gaan verkondigen. En dat dat God zelf is. En de engel Gabriël die mag het zeggen. Datgene wat uit u geboren wordt, dat zal Gods zoon genaamd worden. Er zullen mensen zijn die dat zullen belijden. Kijk, en nu worden al die engelen, die worden ingeschakeld om God te eren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Voor wie zingen zij? Gemeente, voor wie zingen de engelen dit lied? Ze zingen het voor God. Jazeker. Voor Christus ook. En voor de herders. Jazeker. We kunnen geruststellen dat zij het zingen voor alle drie. Gemeente, zij zingen dan hier, ik wil dat toespitsen, van het welbehagen. Zij laten nu zien de bron. En u moet altijd maar goed onthouden, gemeente, dat het ware geloof heeft drie dingen nodig. 1. Een grondslag. 2. Een voorwerp. En 3. Een kracht. Dat heb ik gisteravond nog gelezen in een preek van Philpott. Ware geloof heeft een grondslag nodig. Een diepte waar geen bodem in is. En dat is het welbehagen. En het ware geloof heeft een voorwerp nodig. En dat is de Zoon. Daar richt het ware geloof zich op. En het ware geloof heeft ook de kracht nodig ervan. En dat is de bevinding in de ziel ervan. Kijk, en daar gaan nu de engelen van zingen. Waarvan? Van die grondslag. Van die bron. Van die eeuwige barmhartigheid. En daarom zingen ze allereerst dat voor God. Ere zij God in de hoogste hemel. In mensen een welbehagen. Zij gaan zingen van Gods welbehagen. Ik spits het daarop toe. Wat is dat eigenlijk? Gods welbehagen. Dat woord, jongens en meisjes, dat betekent Gods welwillendheid. Denk daar eens over na, over dat woord. Denkt u dat God uw zaligheid wil? Denkt u daaraan? Gods welbehagen is Gods welwillendheid. En dat is een besluit van God. Maar dat is niet alleen een besluit, maar dat is ook een daad van God. Jazeker, hij heeft van eeuwigheid besloten dat hij een bepaald getal van mensen zalig zal maken. En vanuit dat besluit heeft hij ook een daad gesteld. Namelijk dat hij zijn zoon gaat geven. En dat die tussen zal treden. Tussen een heilig en een rechtvaardig God en een doemwaardig zondaarsvolk. Kijk, en van dat besluit daar zingen hier de engelen van. Van Gods eeuwige liefde. Gods eeuwige verkiezende liefde tot zaligheid. Ja, ook de staande engelen zijn verkoren om eeuwig staande te blijven en God te prijzen. Er is echter een groot verschil. Die staande gebleven engelen, jongens en meisjes, die hoeven niet met God verzoend te worden. Die staande gebleven engelen, die hebben niet tegen God gezondigd. Die hoeven niet te smeken om Gods genade. Die hebben niet een tussentreder nodig. Die kunnen rechtstreeks met God omgang hebben. Omdat zij nooit tegen de Heere gezondigd hebben. En daarom ligt dat anders. En daarom spitst het zich toe op de mens. In mensen een welbehagen, zo zingen de engelen. En dat is het grote wonder waar de engelen van zingen voor God. Om God daarin te prijzen. Omdat God daarin uniek is. In zijn welbehagen, in zijn welwillendheid. In zijn goedertierenheid. Zij zingen het ook voor Christus. Want jongens en meisjes, op welk moment zingen ze het? Ze zingen het op het moment dat de Heere Jezus geboren is. En in de geboorte van Christus mogen de engelen een daad zien van het welbehagen van God. Het is niet alleen een besluit. Het is een daad. En daarom is het ook terecht wat Calvijn zegt. Wanneer u het over de uitverkiezing hebt, dan moet u het ook direct over Christus hebben. Omdat God zijn volk heeft uitverkoren in Christus. En dan moet u letten op Christus. Christus wordt immers in de Heilige Schrift genoemd de Zoon van zijn welbehagen. En God heeft zelf in zijn woord gezegd dat het welbehagen des Heren door zijn hand, dat is door de hand van Christus, gelukkiglijk zal voortgaan. Dat betekent gelukkig zal voortgaan. Het woord betekent, vergeef mij de uitdrukking, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar dat betekent succesvol. Dat betekent dat het niet tegen te houden is. Dat welbehagen, dat besluit van God, dat zal door de Zoon worden uitgevoerd. En daarom zegt God de Vader ook, bij het moment dat hij zijn intrededienst doet, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Want wat heeft de Vader gedaan? De Vader heeft zijn uitverkoren kerk namelijk aan zijn Zoon gegeven, met de opdracht, en nu moet u hen zalig maken. En daarom, wanneer we het over de verkiezing hebben, dan hebben wij het ook over de Zoon van zijn eeuwige welbehagen. En toen heeft de Vader tegen de Zoon gezegd, en nu moet u daarvoor betalen. Want zij kunnen niet zonder prijs zalig gemaakt worden. Namelijk met uw dierbaar bloed. En als we het over de verkiezing hebben, dan moeten we het ook hebben over de ambten van de Heer Jezus. Want toen de Heer Jezus intrededienst deed in zijn ambtelijk werk, toen werd hij gezalfd tot profeet, priester en koning. Om dat welbehagen van God uit te voeren. Hij wordt gezalfd tot profeet, om die verborgenheid te openbaren, bekend te maken. Wat? Dat God u zalig wil maken, gemeente. En om priester te zijn en te laten zien dat hij toebereid is om een offer te geven van zijn eigen lichaam en van zijn eigen dierbaar bloed. En dat hij koning is. En dat hij zijn volk zal regeren. Wijs en zacht. En daarom zingen deze engelen niet alleen voor God. Maar ze zingen ook voor Christus. En ze kijken naar beneden. En als ze naar beneden kijken, gemeente, dan kijken ze niet naar de aarde. Maar dan kijken ze naar de stal van Bethlehem. Dan kijken ze naar de kribben. Dan kijken ze naar de Zoon van God. En dan zeggen ze in de mensen een welbehagen. Zie maar op Christus. Maar ze zingen het ook voor de herdersgemeente. De herders zijn er getuigen van. En misschien is hier wel een bekommerde ziel in ons midden die worstelt. Die zegt, ach Heere, hoor ik nou ook bij die herders? Heb u nou ook tot mijn ziel gesproken? Dat woord dat kwam met kracht tot mij. En ik mocht het voor een ogenblik ook geloven. Ik mocht het er voor een ogenblik ook omhelzen. En die blijdschap waar de engel van sprak, stroomde ook in mijn ziel. Maar het wordt zo aangevochten en zo bestreden. Kijk, en dan wil de Heere dat wel eens bevestigen. Op een kennelijke wijze. Kijk, en daarom zongen ze ook voor de herders. Dat was een bevestiging voor die herdersgemeente. Dat opeens de hemel voor hen openging. En dat ze daar duizenden engelen hoorden zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Was dat niet een geweldige ondersteuning van de prediking van de engelengemeente? Van de engel die tot de herders gezonden was. Kijk, gemeente, dat was maar een ogenblikje. En toen ging de hemel weer dicht. En toen werd het stil. Waar is dat nou voor? Dat is om die herders te leren wat het is. Om het geloof te oefenen. Want daar komt het op aan, gemeente. Wanneer een arm en een verloren zondaar in de nacht van Advent dat woord naar zich toe krijgt. En hij mag dat echt geloven, gemeente. Dan is hij ten diepste niet meer tegen te houden. Echt niet. En dan gaat hij. Maar dat is wel een aangevochten en een bestreden geloof. En dan wordt dat geloof, dan wordt dat bevestigd. Niet meer zoals toen. Maar toch ook weer wel. Toch ook weer wel, gemeente. Want het staat hier in het woord. Nee, niet dat de hemel open gaat en dat je duizenden engelen gaat zien. Maar geweld, toch wel, gemeente. Echt. Maar dan gaat de hemel voor een ogenblik voor je open. Wanneer je werkelijk door genade dat geloof mag oefenen. Om als een zondaar dan erop uit te gaan. Om dat woord van God dat je geschonken is gekregen aan je ziel te mogen zien, te mogen omhelzen, te mogen aanraken. En dan ga je ook. Dan strijd je ook tegen het ongeloof in. En tegen alle twijfelaars in. Dan ga je met haast, zoals de herders over de velden met haast gingen. En dan spoor je elkaar ook aan, zoals de herders elkaar zeker ook aangespoord hebben. Om daar naartoe te gaan, gemeente. En daarom, ze hebben niet alleen voor God gezongen. En niet alleen voor Christus gezongen. En niet alleen voor de herders gezongen. Maar ook voor dat arme zondaarsvolk vandaag aan de dag. Opdat zij in die woorden houvast zouden krijgen. Hoort u het? Niet in die engelen. Maar in die woorden. In die woorden. In de mensen. Een welbehagen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Over wie gaat het dan eigenlijk? Als de engelen hier zingen. In mensen een welbehagen. Het is een stukje in de grondtekst wat heel moeilijk te vertalen is, gemeente. En daarom zie je ook in moderne vertalingen soms een hele verkeerde vertalingen. Ik las in een hele moderne vertaling als volgt, die zeggen, je moet het hier zo vertalen, dat er staat mensen van goede wil. in mensen een welbehagen, in mensen van een goede wil. Die ontvangen die vrede van een goede wil. Wie is dat in ons midden? Niemand, gemeente. Als dat zo zou zijn, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Als dat de vertaling zou zijn van deze woorden in mensen van een goede wil, dan zou er nooit één zalig worden. En voelt u hoe belangrijk dan Gods eeuwige verkiezing is? Want er is niet één mens van een goede wil. We zijn alle van nature vijanden van God. En onze wil is hardnekkig. Niet om te buigen, gemeente. Het zit op de wil vast. En dat gaan juist ook Gods kinderen beleven. In de ontdekking van hun bestaan. Dat gaan ze zien wanneer de Heer hen stilzet, hun blinde zielsogen opent en laat gevoelen wie zij zijn in zichzelf, altijd geweest in die achterliggende jaren, toen ze nog onbekeerd over de aarde ging, dat er niets in mij naar God zocht, niets in mij naar God vroeg. En dat toen dat wonder gebeurde, dat de Heere mij stilzette en mijn ogen opende. Eén druppeltje van zijn liefde. In die verdorven wil, geliefde, doet die wil smelten. Doet die wil ombuigen. En maakt God van een zondaar, een gewillige zondaar. Maar de engelen die zingen hier niet van mensen, van een goede wil. Wat zou dat arm zijn, geliefde gemeente. En juist deze kerstdagen zie je dat. Een mens die wil best wel kerstfeest vieren vandaag. Heel de wereld viert kerstfeest. Vraag het maar aan je collega's. Iedereen is in touw om samen lekker ergens te eten of thuis te eten met elkaar. En sfeer te scheppen en een stukje gezelligheid. Kerstfeest, kersttol, kerstpakket, kerstboom, kerstlied. Dan moet je voor elk woord van kerst eens bedenken dat kerst Christus betekent. En als je dan al die woorden er weer achter plaatst, dan hoor je hoe goddeloos dat klinkt. Daarom moet je daar niet aan meedoen. Dat woord kerst, dat betekent Christus. Christus. Voel je? En probeer het maar eens met je collega, met je buurman er eventjes over te praten wat de kern is van kerstfeest. Probeer het maar eens thuis met je kinderen en met je kleinkinderen. Kind des Heren in ons midden. Misschien hebben we het wel geprobeerd. En blijft het beperkt tot wat, nou ja, wat opmerkingen over de preek. Of het mooie verhaal van de juf, het vrije verhaal. Of een kerstlied of zo. Eventjes maar. Maar dat je echt... Dus eventjes, echt, net als de herders kunt getuigen. Wat zou dat heerlijk zijn. En zij spraken al om wat ze van dit kindeke gezien en gehoord hadden. Voel je, mensen van goede wil die zijn er niet gemeten. Wat betekent het dan? En nou opent zich het evangelie gemeen. Kan twee dingen betekenen die allebei legitiem zijn. Als we ze vertalen vanuit het Grieks. Onze kanttekeningen die wijzen daarop. Eén, het kan betekenen het welbehagen Gods worden door hem aan de mensen vervuld. Ik ga dat straks wat vereenvoudigen. Twee, mensen des welbehaagds. In de mensen die God naar zijn welbehagen heeft uitverkoren. Beide is waar, gemeente. We staan hier stil bij het eerste. Dat is ook een heerlijk evangelie, gemeente. In des mensen een welbehagen. Dat betekent alle mensen. Dat God een welbehagen heeft in alle mensen. En dat hij dat evangelie verkondigt aan alle mensen. En dat hij met dat evangelie van vrede komt tot alle mensen. En dat hij alle mensen, dus u ook en jij ook, roept. Hoor je het? Laat u met God verzoenen. Zie toch eens in de kribbe het welbehagen van God. Gods welwillendheid. Ik zou bijna zeggen, wat wil je nog meer? Wat moet God nog meer geven, gemeente? Hij kan niet meer geven. Echt niet. Hij geeft daarin alles. Zijn eigen lieve zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In mens een welbehagen, zo zingen de engelen. En dat is in overeenstemming met wat de engel in vers 10 had gezegd. Vrees niet, want zie ik verkondige grote blijdschap die al den volken wezen zal. En daar bedoelt de engel allereerst heel Israël. Al den volken, er staat een woord in het Grieks, dat betekent heel het verbondsvolk. Die blijde boodschap komt tot allen. En straks dan zal Paulus schrijven aan Titus in Titus 2 vers 11. En de zaligmakende genade Gods is aan alle mensen verschenen. En daarom moet je het maar aan alle mensen vertellen. Ongeacht de uitwerking. Dat is niet aan u. Dat is niet aan mij. Dat is Gods werk. Nou, vertel het maar aan iedereen. Aan wie je het kwijt kunt. Of geef maar een eenvoudig boekje of een eenvoudige folder. Of een eenvoudig dagboekje of een Bijbel. Probeer het eens. Hij is verschenen aan alle mensen gelijk de zon schijnt. Voor alle mensen. Zo schijnt de zon der gerechtigheid in de prediking van het evangelie voor alle creaturen. De Heer Jezus heeft het heel duidelijk gezegd, predik het evangelie. En dat is eigenlijk, predik mij aan alle creaturen. En wat doet dan de rechte evangeliedienaar, gemeente? Dan doet hij net als wat John Bunyan ons vertelt in de Heilige Oorlog. Dan plaatst hij 3 vlaggen voor stad, mens, ziel. En probeer dat eens te onthouden, jongens en meisjes. Misschien kun je het thuis tekenen. Een witte vlag. Een rode vlag. En een zwarte vlag. Kijk, en dat is het. In mensen een welbehagen. En dan worden die vlaggen geplaatst. Eerst een witte vlag. En je raadt het misschien al. Wit. Dat is. Wat is dat? Dat is het teken van de vrede. Van de genade. Dat God zijn vrede. Dat God zijn genade. Alle mensen predikt. Dat God geen lust heeft in jouw dood, jongen. Maar daarin dat jij tot bekering komt. En dat je vrede sluit met God. Door Christus. Zijn genade is je genoeg. Dat je zelf helemaal niets hoeft te hebben en niets hoeft te bezitten. Echt waar niet. Niet één betaalpenning. Al schrei je de hele Noordzee vol, kan je niet verzoenen met God. Echt niet. Het hoeft niet. Het hoeft echt niet. Alleen de genade van God. Maar ter waarschuwing. Een rode vlag. En die rode vlag, dat is de vlag van de oorlog. Want als je die vrede en die genade niet aanneemt, dan zal God oorlog met je voeren. En ik kan je nu al vertellen dat je het gaat verliezen. Vandaar die zwarte vlag. Die zwarte vlag, dat is de vlag van het verderf. Van het eeuwige verderf. Dat je dan tegemoet zult gaan. Want die in de Zoon niet gelooft, die is alreede veroordeeld, gemeente. Kijk, en daarom in des mensen een welbehagen. Daar ligt de ruimte in van de prediking van het heilig evangelie. En dan gaan we naar die tweede betekenis. De tweede betekenis is ook bij ons. Namelijk in mensen des welbehagen, zeggen de kanttekeningen, in de mensen die God naar zijn welbehagen heeft uitverkoren. Want dat is het wonder, gemeente, dat God niet afwacht wat u doet. Want als hij daarop moet wachten, dan hangt het van de mens af. En dan gebeurt er niks. Maar dat God zelf vanuit zijn eeuwige raad en voorkennis besloten heeft om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En dat hij ze al van eeuwigheid heeft lief gehad. En al van eeuwigheid heeft gekend, gemeente. En dat dat dan voortkomt uit de bron van zijn eeuwige liefde, eeuwige barmhartigheid. En dat hij ze al van eeuwigheid heeft uitverkoren in Christus. En dat Christus zijn offer heeft gegeven voor de zijnen, gemeente. Er wordt niet één druppel bloed vermorst. Elke druppel van het bloed van Christus is effectief, gemeente. En dat hij de prijs voor de zijnen al heeft betaald op het kruis van Golgotha. En dat hij de duivel voor hen al reeds heeft overwonnen. En nu gaat hij dat welbehagen uitvoeren. En dat doet hij door de prediking. Door zijn dienstknechten te sturen. Waar hij wil. Wanneer hij wil. En tot wie hij wil. En dan gaat hij dat welbehagen uitvoeren. Dat staat ook in Gods woord in Filippenzen 2 vers 13. Dat staat dat God het willen en het werken werkt naar zijn welbehagen. De remonstranten die draaien het om. De remonstranten die zeggen: als u zich bekeert, dan blijkt daaruit dat u uitverkoren bent. Als u gelooft, dan blijkt daaruit dat u uitverkoren bent. Dus verkiezing uit een voorgezien geloof. Maar Gods woord deed ons anders. Gods woord die zegt: God heeft je verkoren tot bekering. En tot geloof. De remonstranten die zeggen: God heeft je verkoren om je bekering en om het geloof. Het is maar één klein woordje. Maar in dat ene kleine woordje ligt de eer van God. En laten we dat vasthouden, gemeente. Dat is geen verlammende prediking, hoor. Maar dat is de prediking tot eer van God. Daar zingen de engelen van. Als ze zingen in des mens een welbehagen. Ik zal een bewijsplaats geven. Er staat in Handelingen 13 vers 48. En er geloofden zovelen er als er geordineerd waren ten eeuwige leven. Zovelen geloofden er. De remonstranten die zeggen, een dominee, die moet de mensen aanraden om te gaan geloven. Jonge mensen, zullen jullie je oortjes openzetten? Als je naar bepaalde avonden toe gaat. En luister je dan ook of die dominee echt ook vanuit het welbehagen preekt? Probeert hij jou maar aan te raden om te gaan geloven? De remonstranten zeggen, je moet de mensen overreden. Overreden. Maar geliefden, dat doet een dienaar des woords niet die achter dat welbehagen staat. Die predikt het woord, die predikt het woord, die werpt het woord erin. Ja, die roept ook op, bekeert u. Die roept ook, geloof in de Heer Jezus Christus. Maar wel vanuit het geloof. Dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Wel vanuit het geloof dat de Heer zich bedient van de prediking. Maar dat die prediking niet tegen te houden is als God zijn welbehagen uitvoert. Want dat zeggen de remonstranten ook. Die zeggen een mens die kan dat tegenhouden. Die kan dat weigeren. Kijk, en dan maakt de remonstrant God afhankelijk van jou. En ik hoop dat je dat ontdekt in je leven. Dat je zegt, o Heer, wat zit er toch een vijand van vrije genade hier in mijn hart. En als ik dan die engelen hoor zingen, als mensen hun welbehagen en ik hoor die tweede uitleg, dan komt er zoveel vijandschap bij me boven. Want dan heb ik het niet meer aan de hand. En dat willen wij. Wees maar eerlijk, jonge mensen. Augustinus die zei elke keer morgen, heren, morgen. En als het dan morgen was, dan zei hij weer morgen. Kijk, en God die wacht niet tot jij eindelijk eens een keer zover bent. Nee. Kijk, dat is nou het wonder, gemeente. Dat hij dan komt. En dat hij je stilzet. En dat hij je bekeert. En dat hij je verootmoedigt. En dat hij je doet buigen onder Gods recht. En dat hij je doet smeken om een goddelijk pardon. En dat hij je brengt aan de voeten van die gezegende middelaar gelieten, om met God verzoend te worden. En dat hij ervoor zorgt dat je zult volharden tot het einde toe. En dat je nooit meer uit dat bundeltje der levenden bij de Heere zult vallen. Dat je eeuwig zalig zult worden, gemeente. Dat welbehagen voor eeuwig vast ligt bij God. Ja, maar dominee, het benauwt mij zo. Want ik word zo geplaagd door de duivel als u dit zegt. Want dan werpt hij mij in, u bent een verworpene, u bent een verworpene. En dan doet hij mij geloven dat dat de stem van God is. Nou, ik durf u te zeggen dat dat de stem van God niet is. Zo werkt God niet. God die zal nooit aan iemand zeggen, je bent een verworpene. Je bent een verworpene. Zul je dat onthouden? Dat mag ik in naam van mijn zender zeggen. Dan zal de duivel je inwerpen. Die probeert je wanhopig te maken. Weet je wat God tegen je zegt? En dat doet hij door middel van de bediening van het woord. Hij zegt niet van je bent een verkorene, je bent een verkorene. Dat zegt God niet tegen je. God die zegt je bent een verlorene. Dat zegt God. En zeg dan nou eens aanroep in je ziel. Dat je zegt, ja Heere, zo is het. Ik ben dat verloren schaap. Ik ben die verloren penning. Ik ben die verloren zoon.
En wat gebeurt er dan met dat verloren schaap? De herder die gaat erop uit om dat verlorene te zoeken. En wat gebeurt er met die verloren penning? Die penning die echt niet naar die vrouw kan rollen. Maar die vrouw die neemt de bezem van de wet en de kaars van het evangelie. Om die verloren zoon, die verloren penning op te zoeken. En wat gebeurt er met die verloren zoon? Die verloren zoon, die wordt indachtig gemaakt. Waaraan? Aan de liefde van zijn vader. Kijk, en dat is ook de taak van elke dienaar des woords. Dat uw arme verloren zondaar gaat zien. Dat eerst, die eerste betekenis. In mensen een welbehagen. Dat nou aan iedereen, dus ook aan jou, aan u, dat verkondigd wordt. Gods welwillendheid om je te bekeren. Om je zalig te maken. Om je een nieuw hart te geven. Om je blinde ogen te openen. Zodat je ook een kind van God zou mogen worden. Dat mag gepredikt worden dat de zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen. En werp dan maar die inwerping van de duivel van je af. Als hij tegen je zegt, je bent een verworpene. Dan zeg je, nee duivel, ik ben een verlorene. En ik heb wel alle kenmerken van een verworpene. Dan gaat hij echt ook beleiden hoor. Dat zou nou recht zijn. En dan ga je ook niet meer stoten aan het leerstuk van de verkiezing. Maar dan ga je zien. Dat als er geen verkiezing zou zijn geweest, dan zou er geen zaligheid zijn geweest, dan zou er geen zaligmaker zijn geweest, lieden. Dan zou er geen prediking zijn geweest. Maar nu dat er een verkiezing is, nu is er een zaligmaker. En nu is er de bediening van het heilig evangelie. En daarom, kom dan. En laat ons te samen rechten. Want al waren je zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. Want als God dat gaat realiseren, dat heerlijke werk van zijn welbehagen in je leven, dan gaat hij juist die twee dingen in je leven uitwerken van recht en genade. Dat je dat gaat beleven, dat je naar recht verloren moet gaan. En dan ga je ook je doemvonnis ondertekenen, gemeente. Dan ga je erkennen. Maar dan kun je niet anders dan een beroep doen op Gods genade. Dan zet je de klomp tussen de deur bij de Heer. Dan zeg je genade, o God, genade. Voor de grootste van de zondaren, Heer. En daarom hoop ik dat je ook dat lied een klein beetje gaat verstaan. Wat die engelen gezongen hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Want er is een volk op aarde die zullen daarin eindigen. In dat eeuwige welbehagen van God. Die kennen dat wat Psalm 89 zingt. Gij toch, gij zijt de roem. Zij zullen het eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Amen.
Heere, die in de hemel woont, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. Om uw naam, ootmoeder, dank te zeggen dat we deze dag in uw huis mochten verkeren. En Heere, geef toch dat wij op de rechte wijze ook dit heilsfeit mogen betrachten. Dat we de afzondering ook zoeken, dat we de stilte zullen zoeken. En dat wij ook met de reine dieren het woord zullen herkauwen. En dat wij ook zullen overdenken hoe ik daar persoonlijk in sta. En Heere, dan bent u de stille getuige geweest hoe we geluisterd hebben. Hoe we er ook mee geworsteld hebben, of niet. Dat we het langs ons heen hebben laten gaan. Of dat wij het ons ook aangetrokken hebben. En wij bidden u in het bijzonder voor hen die zo aangevochten worden op het punt van verkiezing en verwerping. Heere, dat de duivel geen vat op hen zal krijgen. Wees toch met die bekommerde zielen, Heere, wilt gij toch laten zien dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En dat zij dan toch een straaltje van die zonde gerechtigheid in hun ziel mogen beleven. Zodat zij ook mogen gevoelen dat ze zalig kunnen worden in een ander. In hem die zich totaal doodgeliefd heeft voor een schuldig volk. Heere, er zijn geen verdiensten in ons. En geef dat uw volk en kinderen eindigen mogen in die eeuwige goede tierenheid Gods. En dat ze zich daarin mogen verblijden en verheugen. En dit alles vragen wij u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 148, het eerste vers. Loof God, zingt eeuwig zeer en lof. Met de zegen des Heren. En morgenochtend begint de dienst om 9:30. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Joost, wil jij deze even meenemen? Ja, maar die is zwaar, hè? Je zal het even met de nummertjes moeten doen die ik heb.
Hello.